Gemeente, wij zingen na de verkondiging uit het liedboek Gezang 95, het eerste en het derde vers. Geënt op Efeze 3, het gebed van de apostel Paulus om de krachtige inwoning van de Heilige Geest. Het thema voor de preek van vanmorgen is, naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte, het mooiste geschenk. Gemeente van de Heer Jezus Christus, ik begin met een vraag. Wat is het mooiste geschenk dat je in je leven kunt ontvangen? Wat is het mooiste geschenk dat je aan anderen zou gunnen? Als je denkt aan de mensen om je heen, aan jongeren, aan kinderen, dan is dat denk ik toch dit. Dat ze weten dat ze een kind van God zijn. Is dat niet waar je naar verlangt? In ieder geval niet wat rapper je broer je wil doen geloven. In zijn lied Ik ben een kind van de duivel. Heeft u iets meegekregen van de commotie rond dit lied van de rapper? Het Jeugdjournaal besteedde er enige tijd geleden aandacht aan. In het begin van de maand juni is er een open brief geweest. De hervormde gemeente van Vriezeveen, 13 dominees en jeugd. Ouderlingen hebben een brief geschreven aan de leden van de gemeente om ook wel voor dit lied te waarschuwen, maar vooral ook om met elkaar erover in gesprek te gaan. Gesprek over de muziek die je luistert en de invloed die dat op je kan hebben. Ik ben een kind van de duivel, het is een schokkend lied. Ik ben een kind van de duivel, mama je hoeft niet te huilen. Feest alsof het elke dag hier op aarde mijn laatste is. Hoop dat je deze draait op mijn begrafenis. Ik ben een kind van de duivel. Mama, je hoeft niet te huilen. Ik hoef geen speech, ik hoef geen bloemen. Gooi drank en drugs over mijn kist. Alles wat ik wou in het leven was dit. En de videoclip erbij is schokkend. We zien een jongen, een beetje alleen, verzet tegen zijn ouders, tegen zijn vrienden. Uiteindelijk pleegt hij zelfmoord en het... De clip eindigt met zijn begrafenis. Aangrijpende boodschap en je hoeft geen christen te zijn om voor de inhoud ervan te huiveren. En je vraagt je af wat beweegt zo'n zanger om zo'n lied de wereld in te slingeren. Om deze boodschap via de muziek te verspreiden. Wat doet deze muziek met de harten van jongeren en degene die er naar luisteren? Moeten we met elkaar trots zijn dat dit nou de vrucht is van onze vrije westerse samenleving? Onze cultuur? Wat gebeurt er in hemelsnaam in de wereld van de muziek, van de computergames, de films? Er wordt een strijd, dat is wel duidelijk. Maar is dit nou wat wij onze kinderen en onszelf gunnen? Ik denk dat we allemaal mee eens zijn dat dat niet het geval is. Maar toch, die muziek wordt geluisterd, de beïnvloeding is er. Ik vind het advies van de gemeente van Vriezeveen nog niet zo gek om daar als ouders onderling en ook met je kinderen over in gesprek te gaan. Niet vanuit de veroordeling, maar informatief. Wat luister je en wat is de invloed die dit allemaal achterlaat? Het ene lied na het andere. Wat is het mooiste geschenk dat je aan een jongere generatie zou kunnen geven? Wat staat er bovenop je verlanglijstje, op nummer 1? Ik weet dat het een hele stap is, maar als wij nou vanmorgen die vraag zouden stellen naar apostel Paulus, wat is nou het mooiste geschenk dat je in je leven hebt ontvangen, dan zou Paulus antwoorden, dat is de Heilige Geest. De belofte, het geschenk van de Heilige Geest, dat is het mooiste en het beste dat ik ooit in mijn leven heb ontvangen. Paulus, de apostel van de Heilige Geest. Misschien had u wel gedacht dat Paulus de Heer Jezus zou noemen. En inderdaad, de Heer Jezus is alles voor hem. Heel zijn bediening staat in het teken van zijn Heere en Heiland. Maar de Heer Jezus wordt in de Bijbel niet een geschenk genoemd dat wij kunnen ontvangen. Dat is een persoon die wij kunnen leren kennen. Dat is wat anders. Maar de Heilige Geest is een geschenk dat wij mogen ontvangen. En de Heilige Geest die helpt je om de Heer Jezus lief te hebben. Om je denken door te vernieuwen, door je af te vragen wat Hij wil dat je doet. De Geest, die is een geschenk. Dat is het beste wat mij in mijn leven is overkomen. Die ontmoeting natuurlijk op weg naar Damascus, maar dat geschenk wat ik in mijn leven mocht ontvangen. Vers 14, kijk even mee. Dat was de belofte al van God aan Abraham. Dat was zijn hartsverlangen. Waar hij had Abraham gekozen omdat hij op een nieuwe manier omgang met zijn volk wilde hebben. Die vertrouwelijke omgang die er was in het paradijs, die door de zonde verloren was gegaan, die is God door Abraham heen aan het herstellen. Die vertrouwelijke omgang, die was er bij enkelingen. Maar dat de belofte van de Heilige Geest via Abraham in Christus Jezus, dankzij zijn offer, de wereld in zou gaan, de heidenen. Wij ook dus, dat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen. De belofte van de Geest, de belofte, dubbele punt, dat is de Geest zelf. Dat was de bedoeling van de Heere God. De roeping van Abraham liep al op Pinksteren uit. En in het Oude Testament was dat niet mogelijk, dat weet u. Daar is de Geest nog sporadisch op enkelingen, koningen, priesters en profeten. Je leest al gaandeweg dat de ongehoorzaamheid van het volk een obstakel is. Dat de Heere God belooft daar wat aan te doen. Je ziet bij Ezechiël, Jeremia en Jesaja die profetieën dat God zijn geest gaat schenken. Maar eerst moest de zonde worden verzoend. Het kruis op deze wereld staan. En het moest Pinksteren worden, maar dan als de Heer Jezus zijn leven heeft afgelegd, als hij sterft aan het kruis en opstaat, dan kan het Pinksteren worden. En dan wordt die belofte van al die profetieën herhaald. Peter zegt het dan en die trekt alle registers open tegen de mensen die daar zijn. Voor u is de belofte en voor uw kinderen. De belofte van de Heilige Geest en ook voor de mensen die veraf zijn. Zoveel als God roepen zal. Geloof in de Heer Jezus, bekeer je, laat je dopen en je zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. En zo was het in de gemeente van Galatië ook gegaan. Paulus had het evangelie verkondigd. In de kring van de Joden waren mensen tot geloof gekomen. En ze hadden hun handen naar de Heere God opengesteld. En ze mochten de Heilige Geest in hun leven verwelkomen. En die geest begon hun denken te vernieuwen. Ze gingen steeds meer van de Heer Jezus houden. Ze ontdekten ook de kwade verlangens van hun eigen hart. En die geest liet ze merken dat ze erbij mochten horen bij het uitverkoren volk van God. Ze leefden in een cultuur van de dood, van de afgoden. Maar door de geest kwam het leven van God hun leven binnen. Een mooier geschenk is er niet. En dat wat zo mooi begon, kan ook ontaarden. Het vuur dat op een moment, misschien herken je dat wel in je eigen leven, dat zo heftig brandt, kan zomaar ook uitdoven of minder krachtig worden. De passie van het eerste uur kan lauw worden, de eerste liefde verdwijnen, de kracht van het geloof van het eerste begin kan minder worden. Nou, dat was in Galatië ook gebeurd. Het oude leven kwam weer op en Paulus merkt dat. En hij is ervan onder de indruk, kijk maar even in vers 1. O dwaze gelaten, wie heeft jullie betoverd? Hoe kan het dat jullie hebben laten betoveren? En dat woordje betoveren, dat is een heel heftig woord. Letterlijk vertaald behekst. Hoe kan het dat jullie hebben laten beheksen? Er waren dwaalleraren in de gemeente gekomen met een ander onderwijs. En Paulus is heel scherp, hij heeft de onderscheiding van de geest. Hij ziet daarin de duivelse aanval, demonische macht werkzaam die de mensen... Ja, wat doet de duivel eigenlijk? Maar één ding. Hij probeert je bij Christus vandaan te drijven. Het ware evangelie te vertroebelen. Een glas water, één druppel inkt erin en het wordt helemaal wazig en mistig. Zo was het daar begonnen. Hoe kan dat? Waarom waren ze daarvoor opengesteld? Nou, vermoedelijk omdat er iets van lauwheid en matheid in de gemeente was gekomen. Je moet je voorstellen dat geloof, het volgen van de Heer Jezus ook niet makkelijk was. Je hebt de strijd te voeren met je eigen vlees, met de oude mens. Maar als dan ook de omstandigheden nog ingewikkeld zijn, als je een eenling bent, als mensen om je heen niet geloven, als er vervolging is, dan kan het allemaal moeizaam gaan. En dan kan je bij jezelf denken, waarom doe ik het eigenlijk? En dan komt er iets van de matheid en de... En je weet wel dat het niet goed is. Je zou eigenlijk meer van dit. En dan komen de mensen en die zeggen, joh, die eerste liefde, hè? Hoe staat het daarmee? Ja, het is allemaal niet zo vurig meer als in het begin. Nou, weet je wat je moet doen, zeiden ze? Je moet nog meer je best doen. Zodra je meer je best gaat doen, dan gaat dat vuurtje van het geloof vanzelf weer opvlammen. En zo gaven ze advies hoe je je eerste liefde weer terug kon krijgen. Je moet je meer met de wet bezighouden. Je moet je strikter houden aan de Sabbat. Aan de voedselvoorschriften, al die dingen. Je laten besnijden. Nou, als je dat allemaal doet, dan zul je merken dat de liefde van God in je leven weer gaat stromen. Pas dan hoor je er echt bij. Maar je moet het wel waarmaken. Je moet er wel helemaal voor gaan, maximaal. En jongens en meisjes, een voorbeeld om dit duidelijk te maken wat er gebeurde. Als je een auto hebt, is het belangrijk dat je een verzekering hebt. En als je auto wat ouder is, sta je altijd weer voor de vraag. Je hebt dan een WA-verzekering. Nou ja, dat dekt de schade die je als je een aanrijding hebt, vooral aan anderen. Maar dan moet je nog heel veel voor je eigen auto betalen. Je hebt een WA+, maar je hebt ook all risk. Nieuwe auto's hebben meestal all risk. Dat is een verzekering die eigenlijk alles omvat. En binnen een paar jaar, als je een botsing hebt, dan wordt je auto zelfs helemaal vergoed. WA, dat is de basisverzekering. En all risk, dat is eigenlijk de beste. Maar ook de duurste natuurlijk, dat begrijp je. Nou, die dwaaleraars zeiden, je moet niet gaan voor een WA-verzekering, voor de basis, maar je moet gaan voor all risk. WA-verzekering, dat is Paulus. Hij zegt dat het geloof in de Heer Jezus voldoende is. Maar joh, als je nou al die andere dingen er ook bij doet, de wet, als je de Sabbat wat strikter gaat houden, dan ga je voor all risk. Als je naast het geloof in de Heer Jezus ook aan de wetten van God houdt, als je laat besnijden, dan hoor je er helemaal bij, dan ben je all risk verzekerd. En dan weet je pas echt dat je erbij hoort. Je kunt je wel voorstellen, heb ik al eerder gezegd, dat het spannend wordt. Hè? Wat is nou waar? Het ondermijnde de boodschap van Paulus. Paulus is er bezorgd over dat ze van dat fundament afvallen. Doordat er allerlei andere dingen nog bijkomen. En daarom gaat hij een vraag stellen. Het is een vraag van het eerste begin. Hoe is het christelijk geloof in jullie leven nou eigenlijk begonnen? Wat is al het allereerste moment dat jullie van de Heer Jezus gingen houden? Hoe kwam dat? En stelt hij in vraag 2 de vraag. Van dit wil ik van jullie vernemen. Heb je de Heilige Geest ontvangen uit de werken van de wet of de prediking van het geloof? Het allereerste begin was toch dat ze met hun lege handen naar God gingen. Dat de Heilige Geest in hun leven binnenkwam. Toen gingen ze van de Heer Jezus houden. Toen begrepen ze veel dingen van het woord van God. En Paulus gaat helemaal terug naar het begin. Stel je even voor. Hoe is het in jullie leven begonnen? Hoe heb je de Heilige Geest ontvangen? Moest je daar wat voor doen? Of ging het om die lege hand? Nou, dat wordt bedoeld. Kijk even mee naar vers 2. De werken van de wet staat voor allerlei dingen die je moet doen, aanvullend aan het geloof. Of aan de andere kant, zegt Paulus hier, de prediking van het geloof. Ik ben niet zo gelukkig, moet ik eerlijk zeggen, met de vertaling van de Synestatenvertaling, want het woordje prediking, dat staat niet in de grondtekst. Er staat akoué, dat betekent horen. Het horen. En dat kan je beter vertalen, denk ik, als de Nieuwe Bijbelvertaling of de Willibrordvertaling met gelovig horen. Gelovig luisteren. Dan begrijp je ook iets meer van die tegenstelling. Hoe heb je nou de Heilige Geest ontvangen? Door allerlei dingen voor de Heere God te doen? Of door met lege handen te staan en te luisteren? Met verlangen, met geloof. Nou, dat wisten ze nog wel. Het was begonnen. toen ze Paulus over de Heer Jezus hadden horen vertellen. Boodschap, hè, vers 1. Met welke boodschap was Paulus gekomen in Galaat? Hij zegt, ik heb Jezus Christus voor jullie ogen afgeschilderd. En het is wel bijzonder dat Paulus een heel apart woord eigenlijk gebruikt. Hij zegt, ik heb Christus Jezus voor jullie op een pamflet geschilderd, getekend. Ik heb een affiche opgeplakt aan de muur en er stond een tekening op van de Heer Jezus. Ik heb een beeld getekend van wie hij is en wat hij voor jullie heeft gedaan. Jullie weten dat nog wel, toen ik in jullie midden was, heb ik over niemand anders dan over de Heer Jezus gesproken en over zijn kruis. Over de levende Heer die zich voor jullie liet kruisigen. Daar op Golgotha is het beslissende gebeurd. Daar heeft hij ons met God verzoend, dat weet je toch nog wel. Dat was mijn boodschap. En ik heb het jullie uitgetekend. Ik heb een groot wandbord gepakt en ik heb het voor jullie getekend. Zoals je soms die tekeningetjes wel ziet. Of misschien heeft hij een kruis getekend. En een open graf zou zomaar kunnen. En ik heb jullie verteld wie hij was. Dat je leven gedragen is. Dat er niemand je zo lief heeft als hij. Dat hij heel je verleden voor zijn rekening heeft gehouden. Dat hij je zonde bestaan heeft meegenomen aan het kruis. En toen jullie die boodschap hoorden, wat heb je toen gedaan? Toen heb je toch je handen open uitgestrekt naar God. Hoe heb je de Heilige Geest ontvangen? Door de wet, door dingen te doen of door te luisteren? Door de lege hand van het geloof. Toch dat laatste. En zo was het gegaan. Ze hadden hun handen opengesteld naar de Heer. En ze hadden gevraagd, kom met uw Heilige Geest mijn leven binnen. Want ik wil die Jezus die je verkondigt beter leren kennen. Om zijn boodschap kracht bij te zetten, heeft Paulus het nog over Abraham. Versen 6 en verder. Paulus herinnert de gelovigen aan het begin, maar hij wil vanuit de Bijbel zijn boodschap nog extra onderstrepen. Hij zegt, jullie weten, jullie zijn kinderen van Abraham. En hoe was het eigenlijk in het leven van Abraham begonnen? Hoe was bij hem de doorbraak gekomen? Nou, dat wisten ze nog wel, denk ik. God was de eerste geweest. Wij weten het misschien ook wel, dat de Heere God Abraham mee naar buiten nam op een avond en hem die sterrenhemel liet zien. Abraham, ik ben je God, wandel voor mijn aangezicht, ik heb je uitgekozen, maar zoals deze sterren, zo groot zal je nageslacht zijn. En Abraham die stond met lege handen. Hij had geen zoon, geen nageslacht. Die belofte van God die er kwam, die was nog alleen een belofte. Had nog niks in handen om zo te zeggen. En wat deed Abraham? Zeg ja, Heer. Als u het zegt, zal het zo zijn. Abraham vertrouwde God. Het ongeloof zegt dat is onmogelijk. Maar het geloof zegt alle dingen zijn mogelijk bij God. Hoe was het bij Abraham gegaan? God was de eerste. Hij was met zijn belofte naar Abraham toegekomen. En Abraham had die belofte omhelst. In geloof en in vertrouwen. Hij stond met lege handen, maar God ging zijn handen vervullen. Dus zo was het bij Abraham en zo is het nog steeds. Hoe ontvang je de Heilige Geest? Niet als kroon op je bekering. Niet omdat je allemaal goede dingen doet voor God, maar doordat je je vertrouwen gaat stellen op de Heer Jezus. En als je over hem hoort, als je hoort wat hij voor je heeft gedaan, dan komt de Geest er altijd in mee. En wordt je hart geraakt. En zo was het gegaan en zo gaat het nog steeds. En die Heilige Geest die laat je weten wie de Heer Jezus is. Dat je een kind van God mag zijn dankzij hem. Dankzij zijn verzoenend lijden en sterven. Die geest houdt je weg uit al dat geploeter in jezelf. En leert je je vertrouwen op de Heer Jezus alleen te stellen. De geest en de Heer Jezus. De geest en het kruis. Ze gaan altijd samen op. Weet u, er is een prachtig verhaal. Dat wil ik u niet onthouden. Een evangelist ging naar de Universiteit van Cambridge. Om evangelisatieactie te houden onder de studenten. En op een dag leidde hij een gespreksgroep in een bepaalde ruimte. Gebedskring of iets dergelijks. En daarboven, boven de ruimte waar ze zaten, was een feest aan de gang. Een studentenfeest. De studenten waren nogal luidruchtig, aangeschoten, enkele. Die studenten zeiden toen tegen een van hen, tegen de brutaalste die op dat feest aanwezig was. Hey, luister eens, durf jij naar beneden te gaan en aan die kerel daar, die evangelist, te vragen om je te bekeren? Durf jij die uitdaging aan te gaan? Ja, dat durf ik wel, zei die knul. En hij ging naar beneden, naar die studieruimte waar die evangelist met andere studenten samen was. Hij zei tegen die evangelist, ik wil me bekeren. En de evangelist had vrij snel door wat er aan de hand was. Dat hij wat beneveld was en die nam hem mee naar een aparte ruimte daarnaast. En hij had in zijn zak een afbeelding. Een afbeelding van de Heer Jezus aan het kruis. En hij gaf dat aan die studenten en zei, ga maar zitten. Ik kom over 10 minuten bij je terug. Kijk maar naar het plaatje. En na 10 minuten ging hij even kijken en die student die zat daar nog steeds naar het plaatje te kijken. Er was al niks gebeurd. Enige tijd later ging hij weer naar die student toe en er was nog steeds niks gebeurd. Maar toen hij voor de 3e keer naar die student ging, toen lag hij op zijn knieën op de grond te bidden. En deze student is tot geloof gekomen en in de Anglicaanse kerk, daar komt het voorbeeld vandaan, in Australië bisschop geworden. Een afbeelding van Jezus aan het kruis. Met andere woorden, als het gaat over wat de Heer Jezus heeft gedaan, die boodschap doet wonderen. Omdat de geest erin meekomt, elke keer weer. Als het in de kerk gaat over Jezus Christus en die gekruisigd, dan is de geest, om zo te zeggen, in zijn element. En komt hij in die prediking mee. En mogen we verwachting hebben. Want de geest wekt verlangen. Hij helpt ons om de Jezus beter te leren kennen. Zo was het in Galatië gegaan. En die boodschap was door die dwaalleraars verwaterd, troebel geworden. Maar Paulus in Galaten 3 gaat voor een wake-up call. Weten jullie nog hoe het is begonnen? Wat stond er in het eerste begin centraal? Was dat niet de Heer Jezus? En heb je hem niet lief gekregen door de geest te ontvangen? En ze moesten het beamen. Zo was het gegaan. Gemeente, wij moeten niet onderschatten hoe belangrijk de Heilige Geest is om te geloven. Hij helpt je om de boodschap van de Bijbel te begrijpen. Hij opent je hart. Hij wekt verlangen om de Heer Jezus beter te leren kennen. Hij doet je beseffen dat je er ook echt bij mag horen. Niet vanuit jezelf, maar dankzij de Heer Jezus. Daarom is het belangrijk dat wij die hand van het geloof ook naar de Heere God uitstrekken. Heb je dat wel gedaan? Voor het eerst of opnieuw. Kom, Heilige Geest, ook mijn leven binnen. Het was de Heer Jezus die zei tegen zijn discipelen, als wij die slecht zijn onze kinderen goede gaven weten te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hem die hem daarom bidden. Het is een belofte die God altijd verhoort. Ik rond af. 2 dingen belangrijk om mee te nemen. Ik heb het maar even genoemd, woord en geest. 2 dingen. Straks zometeen staan we stil bij jullie. De kinderen die van groep 8 van de basisschool naar de middelbare school of naar een andere school gaan, krijgen een Bijbel mee. Vinden het belangrijk om dat geschenk te geven, dat je eruit leest. En het is net als met een roman. Hoe meer je erin leest, hoe meer gegrepen wordt door het verhaal, hoe beter je de hoofdpersoon leert kennen, de Heere God. Maar vooral hopen wij met dit geschenk dat je de Heer Jezus beter leert kennen. Hij die alles van je weet en toch van je houdt. Hij die heel je bestaan voor zijn rekening heeft genomen. Hij wiens leven, je leven is in zijn hand. Dat je als het ware, als je leest, dat geldt voor ons ook, dat wij een tekening zien. Tekening over Jezus en het kruis. Lees er maar veel uit. Dat zou ons advies zijn aan jullie en aan ons allemaal. Maar er is nog iets. We kunnen wel een Bijbel geven, maar er is iets wat wij niet kunnen geven. Daar moet je zelf om vragen. En dat is de Heilige Geest. Heel gewoon, Heer, ik wil u beter leren kennen. Ik zou van de Heer Jezus willen houden, maar ik kan het niet. Hoe moet ik dat doen? En dan zegt God, vraag mij om de Heilige Geest, want die zal komen en die zal je helpen. Vraag daar maar om. Kunnen wij niet doen, moeten jullie zelf doen. Want God heeft beloofd zijn geest te schenken. Volgende week is er een doopdienst. En u weet het wel, als je gedoopt wordt, word je gedoopt in de naam van de Vader, naam van de Zoon. Maar we worden ook gedoopt in de naam van de Heilige Geest. De naam van de Vader die ons gemaakt heeft, in de naam van de Zoon die voor ons aan het kruis is gegaan. Maar God zet dan nog geen punt, hij zet nog een stap verder. Want hij laat het niet aan onszelf over om maar vanuit het geloof te leven. Hij belooft ons door de Geest ook daarbij te gaan helpen. De Geest zegt het tegen je. Je bent een kind van de Heere, dat mag je zijn. Hij helpt je om de boodschap van de Bijbel te begrijpen. Hij laat je zien wat niet goed is en geeft je wijsheid, al die dingen. Schenkt hij, mild en overvloedig. Ik eindig. Er is een boek deze week gelezen. Heeft de titel Kinderen hebben geen kleinere Heilige Geest. Het gaat over kinderen, weeskinderen die op een bijzondere manier door de God worden gebruikt. Ik zal er zo nog iets van zeggen. Ik vond de titel zo mooi. Of je nou heel oud bent of heel jong. We hebben geen kleine Heilige Geest. De Geest is voor iedereen dezelfde. Hij is wijzer en sterker dan wij allen. Bid maar of je veel van de Heilige Geest mag ontvangen. Dan ben je ervan verzekerd dat je ook heel veel van de Heer Jezus zult gaan houden. Dat is voor jullie belangrijk en dat is voor ons allemaal belangrijk. Een mooie geschenk is er niet, toch? Amen.